avond van Radio 5. NTR. Hoe zo? Met Pieter van der Wielen.
Goedenavond. Rutte en Samsom hebben nog maar één dag aan tafel gezeten en Groningse onderzoekers zeggen nu al het regeerakkoord te kunnen voorspellen. Wie sleept wat binnen? En werkt het wel zo rationeel? Dat vragen we zo meteen. Als je iets geheim wilt houden, zul je het ook voor jezelf verborgen moeten houden, schreef George Orwell ooit. Hoezeer die voorspelling al is uitgekomen, hoort u straks van Bart Jacobs, hoogleraar digitale beveiliging, want hij is de gast. Mobiel bellen is niet slecht voor je gezondheid. Nee, echt niet. En dat hoort u straks in het wetenschapsnieuws. En we eindigen zoals altijd met de kettingvraag. Vandaag waarom homoseksualiteit in de evolutie nooit is weggeselecteerd. Welkom bij Hoezo.
Hoezo Radio. Wij doen niet moeilijk over wetenschap. Kijk op www.hoezoradio.nl.
Welkom Bart Jacobs van de Radboud Universiteit Nijmegen. U bent daar gespecialiseerd in digitale beveiliging en u bent genomineerd voor de Huibrechtsenprijs, een prijs voor wetenschappers die zich ook inzetten voor een betere samenleving. Vandaag zijn officieel alle stemmen geteld. We zagen op het journaal de mensen die dat gedaan hadden met enorme hoeveelheden papier en al die vakjes die dan rood zijn gekleurd van elkaar onderscheiden en ouderwets turven. Volgens mij stemmen we nog steeds op de manier waarop we gestemd moeten hebben in, 1848 of zoiets.
Ja, dat klopt. En ik ben erg blij dat we dat ook doen.
U bent er blij mee? Dit heeft ook een beetje iets droevigs, toch?
Nou, het ligt maar aan hoe je tegenaan kijkt. Je kunt er ook gewoon tegenaan kijken als een ouderwets ritueel wat de burgerzin opwekt bij mensen. En dat het dus een burgerplicht is om naar het stemlokaal te gaan en daar je stem uit te brengen. Maar u heeft het specifiek over het tellen natuurlijk.
Ja, want mijn oma kon mij nog vertellen dat ze paard en wagen in de straat had gezien en een kolenhokken had meegemaakt. En ja. Ik kan nu dan aan de volgende generatie vertellen dat ik nog een stemcomputer heb meegemaakt.
Ja, maar een van de interessante dingen van mijn vakgebied is ook dat je het inzicht daar krijgt dat beveiliging digitale ontwikkelingen ook hun keerzijde hebben. En dat je toch ook goed moet kijken naar de risico's die met zich meebrengen. En stemmen is toch een van de meest kwetsbare processen in onze samenleving. Hè, waarbij in feite wordt bepaald hoe de macht verdeeld wordt. En je wil daar geen risico's mee lopen. En we hebben de afgelopen tientallen jaren eigenlijk een voortdurende opgang van digitalisering gezien. In het begin van de jaren 90 zijn stemcomputers in Nederland ingevoerd. In een tijdvak dat mensen nog heel naïef eigenlijk tegen dat soort dingen aankijken. Nu zijn we daar wat wijzer in geworden. We weten dat computers kwetsbaar zijn, dat ze makkelijk gehackt kunnen worden. En vanuit dat perspectief vind ik het verstandig om heel zorgvuldig om te gaan met een van de belangrijkste processen die we kennen.
Maar is het niet veilig te doen? Want we kunnen toch ook pinnen? We kunnen al onze bankzaken regelen via de computer. Ja, dan moet dit ook wel te doen zijn.
Dat kunnen we ook, maar we weten ook dat er bijna dagelijks problemen zijn met internetbankieren. En de banken hebben het wat dat betreft ook niet 100% op orde. En stemmen is iets wat je in één keer goed moet krijgen. Bij bankieren kun je nog zeggen, je kunt achteraf nog precies de log bekijken. Van wat er heeft plaatsgevonden en eventueel herstellen we dat wel. Dat is iets wat nou niet mogelijk is bij stemmen, omdat je niet mag vastleggen wie wat gestemd heeft. Dus het is ook niet te corrigeren. Het moet in één keer goed. En als hackers dat proces de eerste keer verstoord hebben, dan heb je een groot probleem.
We vragen onze gasten altijd om ook één berichtje zelf mee te nemen. Wat wordt uw bericht?
Ja, wat ik interessant vond is de AIVD, de inlichtingendienst van Nederland, de inlichting en veiligheidsdienst, moet ik zeggen, heeft vorige week voor het eerst volgens mij publiekelijk duidelijk gemaakt dat er in Nederland actief digitale spionage plaatsvindt. Digitale spionage, met name vanuit China. China is expliciet genoemd als land. En de AIVD is met voorbeelden gekomen waarbij Nederlandse ambtenaren bewust benaderd werden vanuit China met kwaadaardige software in e-mail attachment om te proberen hun computers over te nemen en op zo'n manier bij geheimen te komen van de Nederlandse overheid.
Dus eigenlijk al digitale oorlogvoering?
Ja, dat is een onderdeel daarvan. Dat dit gebeurt, daarvan zal iedereen zeggen van dat vermoeden we eigenlijk wel. Maar het bijzondere is toch dat het nu hardop gezegd wordt. Dat er namen, landen met naam en toenaam genoemd worden. En dat geeft toch eigenlijk ook wel aan hoe ernstig het is.
We gaan het er straks uitgebreid over hebben. Maar eerst het wetenschapsnieuws van vandaag. Harm Oving, welkom. Wat heb je allemaal gevonden?
Nou, eerst maar het goede nieuws. Dat er geen gezondheidsschade aantoonbaar is van mobiele telefoons. De Finse regering heeft een Fins expertcomité samengesteld om uit te vinden of dat nou wel of niet zo was. En die hebben vandaag een rapport gepubliceerd. Er is geen enkele aanwijzing voor gezondheidsschade door mobiele telefoons. Niet door de telefoons, niet door de antennes, niet door wifi-stations, niks. De energiesterkte van de elektromagnetische straling van telefoons is heel zwak. Het is ongeveer het minimumniveau is 50 keer zwakker dan het niveau waarop menselijk weefsel beschadigd raakt. En dan moet je denken dat als het hoge energiestraling zou zijn, zou je er brandschade van kunnen krijgen. Maar het niveau waarop die telefoontjes werken, die hele zooi werkt, is 50 keer zwakker als dat. Dus dat is een, vinden zij een uitstekende veiligheidsmarge.
Maar wel de hele godganse dag tegenwoordig.
Nou ja, wel heel veel. Maar nog maakt dat niet veel uit. Want die energiestraling is zo energielaag dat dat gewoon helemaal niet erg is. Ze hebben naar kanker gekeken. Want er wordt altijd gedacht, omdat je het bij je hoofd had, of je een hals- en hoofdtumoren zou krijgen. Afgelopen 20 jaar is geen enkele toename daarvan te zien. En dus ook niet aanwijsbaar voor mobiele telefoons. Want er is gewoon geen toename. Ze hebben ook gekeken bij de onvruchtbaarheid van de man. Want die schuiven de mobiele telefoon nog wel eens in een broekzak. En er zit heel weinig tussen de man en zijn vruchtbaarheid, zal ik maar zeggen. Want die hangt in een zakje buiten het lichaam. Maar daar is ook helemaal niets te constateren van een afname van mannelijke vruchtbaarheid. Ook geen veranderingen te zien in het immuunsysteem of in het endocrine systeem. Dat is waar de hormonen worden aangemaakt en gedoseerd. Hè, dat zou dan nog belangrijk zijn. Dat je bijvoorbeeld je hormonenspiegels in de war raakt. Ook niets gebeurt, helemaal niks. Er bestaat wel zoiets als elektromagnetische overgevoeligheid. Tenminste, er zijn mensen die dat rapporteren. Daarvan zegt de commissie dat ze niet willen zeggen dat het niet bestaat. Maar zij zien geen enkel verband, als het al bestaat, wat het is. Maar dat het in ieder geval niks met mobiele telefoons te maken heeft, waarschijnlijk. Het enige, ze hebben ook nog twee andere vragen behandeld. Zo'n warme, hete telefoon. En joh, waar komt dat nou van? Dat komt voor een deel omdat je de bloedsomloop in je oor, waar heel veel bloed doorheen loopt, als het daar een beetje afknelt, dus het oor wordt heter. En de batterij van de telefoon is na verloop van tijd wordt ook heter. Plus feit, je houdt je hand eroverheen, dus je warmt hem ook op naar 37 graden. Dus dat is waarom het oor wel eens heet wordt. Dat heeft niks te maken met de straling, maar met de batterij en je eigen bloedsomloop. En nog een goed nieuwtje erbij. Hoe meer streepjes, hè, dus hoe beter je verbinding is, hoe lager de veldsterkte is. Dus hoe lager, nog lager het energieniveau van de straling is. En dus nog minder niet schadelijk. Om het zo te zeggen.
Kortom, mensen gaan rustig slapen met het mobieltje op het hoofdkussen.
Ja, je zal er echt geen last van hebben. Dan is er nog een hele aardige rapportage geweest over de gezondheid in Europa. Die is de afgelopen 2 dagen geweest. Alsof er geen weekend tussen zat. De afgelopen donderdag en vrijdag is daar in Amsterdam een hele rapportage van geweest in Felix Meritis. Ze hebben gegevens verzameld eind 2010 in heel Europa in 26 steden. Waaronder voor Nederland, Amsterdam en Utrecht. En Nederland ligt qua gezondheid rondom het Europees gemiddelde. Dus geen uitschieters echt naar boven of naar beneden. Een paar uitzonderingen. Hier wordt te veel gedronken, zowel de jongeren als volwassenen. Obesitas gaat bij de volwassenen weer aardig, want dat is minder dan het Europese niveau. Maar bij jongeren ligt het weer op Europees niveau. Dus dat is een kwestie van tijd dat er ook bij de volwassenen op obesitas Europees niveau ligt. En wat in Nederland toch altijd blijft opvallen is veel gezondheidsverschillen door standsverschillen. Dat kun je ook heel erg zien. Hier heb ik even het lijstje neergezet. Er zijn grootste verschillen op basis van geslacht, leeftijd en opleiding. Hogere opleiding is betere gezondheid, maar meer depressieve klachten en meer drankgebruik. Lagere opleiding is meer overgewicht, meer roken en een slechtere sociale leefomgeving. En Amsterdamse mannen gaan bijvoorbeeld minder dan gemiddeld dood aan hart- en vaatziekten in heel Europa. Maar dat zijn dus de Amsterdamse mannen. De Utrechtse mannen daarentegen, die gaan weer meer dan gemiddeld dood aan lucht- en luchtwegklachten. Zo is in Amsterdam de vrouwen meer dan gemiddeld dood gaan aan luchtwegklachten. Het levert allemaal van dit soort kleine weetjes, veiligheid, dingetjes op. Ook nog een dingetje. Studenten in beide steden die rapporteren 2 keer zoveel criminaliteit als studenten in andere steden van Europa. En een heel grappig klein dingetje, daar hou ik erover op. Amsterdamse studenten poetsen vaker dan andere studenten in alle steden meer dan 2 keer per dag hun tand.
Mensen kunnen ook verzuipen in de statistiek, denk je niet? Dat, ja, dat uiteindelijk heb je te veel cijfers en dan kan je er niks meer mee.
Nee, nou ja, goed, het geeft, Europa is toch belangrijk. Het geeft een soort Europese vergelijking. En ook hierin zie je dus dat Europa, als hoe groot het ook is en hoeveel ruzie we ook onder elkaar maken of boven elkaar boos aankijken, Europa heeft heel erg de neiging eenzelfde soort patroon en gedrag te vertonen op allerlei gebieden. Dus in gezondheid, cultureel, sociaal, economisch. Nou, in de banken en zo loopt het een beetje uit elkaar. Maar het wordt steeds meer één gebied. Een gebied dat zich duidelijk met elkaar heel goed vergelijkbaar is.
We hebben nog tijd voor één bericht.
Dan heb ik nog de rol van goed slapen bij afvallen. Dat wordt de laatste tijd steeds vaker aangetoond. Het is altijd helemaal over het hoofd gezien. Maar slecht slapen heeft invloed op de hormonen die zeg maar je maag reguleren. Je behoefte aan eten reguleren. Je moet dus voldoende slapen, want anders krijg je een sterkere behoefte om te eten en energie jezelf van energie te voorzien gedurende de hele dag. Daarvan ga je dus weer meer eten, ga je dikker worden, ga je slechter slapen, want hoe obeser je bent, hoe slechter je slaapt. En dan zit je in een raar soort vicieuze cirkel. Dus ik heb even voor de afgelopen een paar maanden even opgeschreven wat altijd de adviezen zijn. Verstandig afvallen is een combinatie van beweging, dieet en goed slapen, dat hebben we net gezien. En er zit een vierde element bij, wat vaak uit het oog verloren wordt, en dat is gedragsverandering. Het soort dieet is niet eens zo belangrijk als het maar caloriearm is. En vooral de porties, please. Zeker de obese mensen eten, het gaat echt, elk pondje gaat door het mondje. Die porties moeten zeker gehalveerd worden, of minder. Dat ligt eraan hoe ontzettend obese je zelf gemaakt hebt. En het is heel belangrijk wanneer je eet en wat je eet. Dus goed ontbijten helpt bij het afvallen. Matig lunchen en schaars avondeten. Met de lege maag naar bed is heel goed voor een afvalregime.
Dankjewel, Harm Oving.
NTR. Speciaal voor iedereen.
Samsom en Rutte zeggen er vertrouwen in te hebben en onderzoekers in Groningen ook. Want een coalitieakkoord tussen PvdA en VVD heeft de meeste kans van slagen. Het is een kwestie van uitruilen. De hypotheekrenteaftrek blijft overeind als de VVD dat wil. Maar dan moet het huurbeleid weer naar de PvdA. Aan de telefoon hoogleraar sociologie Frans Stokman. Goedenavond.
Goedenavond.
Jullie kunnen een coalitieakkoord al voorspellen. Leg eens uit hoe dat werkt.
Ja, met een aantal experts kijken we naar de verkiezingsprogramma's en kijken we dan wat de belangrijkste conflictpunten zijn tussen de verschillende politieke partijen. En verder op basis van de debatten en dergelijke kijken we naar de prioriteiten van de verschillende politieke partijen. En dan is het zo dat als twee partijen tegenover elkaar staan qua beleid, maar de verschillende hebben over de verschillende beleidspunten met betrekking tot hun prioriteiten, dus hun prioriteiten liggen anders, dan kunnen ze heel goed win-win situaties creëren. Waarbij de ene partij toegeeft aan de andere partij op het ene hoofdpunt van beleid, terwijl de andere het andere hoofdpunt binnenhaalt. En dat is in feite wat wij doen in onze dynamische computersimulatie. Wanneer wij deze gegevens gaan invoeren in dat computer.
En daar komt dan een prachtig overzichtje uit waarop je precies kunt zien wie welk punt naar binnen gaat halen.
Ja, dat is één ding. En het tweede ding wat we ook nog kunnen zien is in hoeverre zij daar ook uiteindelijk over al deze punten tot overeenstemming komen. Of dat er bepaalde punten zijn waar ze eigenlijk niet bij elkaar komen. En in dat geval krijg je natuurlijk grote problemen over de haalbaarheid van een coalitieakkoord.
Laten we daarmee beginnen. Gaan ze eruit komen, denkt u?
Wij denken van wel. Er is eigenlijk maar één hoofdpunt waar ze echt problemen mee hebben. En dat is de omvang van de extra bezuinigingen die nodig zijn om binnen de grens van 3% begrotingstekort te blijven. Daar is de PvdA, die wil eigenlijk toch wel daar een zekere mate van coulantie en langere termijn voor hebben om ervoor te zorgen dat de economie weer aangezwengeld wordt, terwijl de VVD daar heel erg aan trekt dat ook volgend jaar gewoon beneden de 3% is.
Dat wordt een mogelijk struikelpunt. Verder zegt u, komen ze er wel uit? Wie krijgt dan de hypotheekrenteaftrek? Wie krijgt de AOW-leeftijd? Komt er marktwerking in de zorg? Noemt u eens een paar dingen.
Ja, dus het hypotheekbeleid, dat wordt grotendeels het VVD-beleid. In ieder geval de hypotheekrente blijft volledig aftrekbaar. Misschien dat er wel iets wordt afgesproken over versnelde aflossing van hypotheken en dergelijke. Het huurbeleid gaat daarentegen naar de PvdA. Dat betekent juist voor de sociale lagere inkomens huurbeleid blijft gehandhaafd en op zoveel huren een klein beetje boven inflatie worden verhoogd. Wat de AOW-leeftijd betreft willen ze allebei wel dat verhogen, maar de VVD wil dat sneller verhogen dan de PvdA. En daar krijgt de VVD weer zijn zin. De marktwerking in de zorg, daar wil de PvdA juist kleinschalige zorg, minder marktwerking. En daar krijgt de PvdA dus weer zijn zin. Dat geldt ook voor de duurzaamheid. Wat de arbeidsmarkt betreft, die wordt wel geflexibiliseerd. Daar krijgt grotendeels de VVD zijn zin.
En zo kun je dat helemaal voorspellen. Maar werkt het in praktijk uiteindelijk zo rationeel? Want jullie hebben dit heel rationeel op een rij gezet, met een computermodel nog wel. Ja. Maar in praktijk, ze zitten aan tafel. Nou ja, misschien heeft er eentje wat minder geslapen en de andere is chagrijnig, of die wil wraak nemen voor de vorige dag. Of werkt het kortom wel rationeel?
Ja, dat doet het over het algemeen wel. Er kunnen natuurlijk wel persoonlijke toestanden zijn, waardoor men elkaar absoluut niet kan uitstaan of niet vertrouwt. Dat hebben we natuurlijk ook gezien bij de vorige formatie, dat verschillen tussen PvdA en CDA toch vooral lagen in het persoonlijke vlak en dat men elkaar niet meer vertrouwde. Maar over het algemeen is het zo dat wanneer we dus kijken naar de onderhandelingsproces in zijn totaliteit, dan verloopt dat heel vaak volgens deze regels. Men laat zich hetzij overtuigen, men kan uitruilen van standpunten, maar soms kan men ook dingen afdwingen. Dus de vorige keer heeft de PVV aan het einde afgedwongen dat de arbeidsmarkt niet geflexibiliseerd zou worden. Waarom kon de PVV dat doen? Omdat CDA en VVD geen alternatief meer hadden. En in feite dit de enige coalitie was die nog mogelijk was met die gedoogsteun van de PVV.
Had u toen al voorspeld dat dat zou gaan klappen? Of kwam uit jullie model dat ze het wel degelijk 4 jaar konden volhouden?
Dat soort voorspellingen kunnen we niet doen. We kunnen nu ook niet zeggen of VVD en PvdA het 4 jaar volhouden. Ik hoop van wel. Nederland heeft eindelijk eens een stabiele regering nodig. Maar er kunnen natuurlijk zoveel nieuwe omstandigheden ontstaan. Dat kun je niet zeggen. Wat je wel toen al kon zeggen was dat in ieder geval natuurlijk die spanningen heel erg hoog waren. Dat zagen we in het CDA, maar dat zagen we ook de manier waarop Wilders bleef opereren. Maar de duur kunnen we niet voorspellen. Wel kunnen we voorspellen in hoeverre er vrijwel met hele grote zekerheid zowel wat het akkoord is en ook
en hoe het er globaal uit gaat zien.
Ja.
Wijfels die heeft indertijd naar jullie adviezen gekeken. Dat was toen in de Beetster Zwaag dat ze daar samen zaten. Heeft u enig idee of Kamp jullie model ter hand neemt? Of zeggen ze jullie dat niet?
Dat zeggen ze niet. En daar hebben ze ook gelijk in ook. Ik bedoel, ze zijn professionele onderhandelaars. En zij zullen dit als een van de punten misschien van informatie meenemen. Ik moet wel zeggen dat we dit in andere situaties wel degelijk gebruiken om strategisch te interveneren. En dan is het ook zo dat keer op keer onderhandelaars tegen ons zeggen dat zij nieuwe inzichten hebben gekregen, waardoor zij betere resultaten hebben bereikt dan wanneer ze onze inzichten niet hadden.
Het kan nog helpen ook. Frans Stokman, dank u wel.
Oké, graag gedaan.
Traveling far through the meadows and woods, hearing cries, echoes and moods. Laughter and chants going down where the jokers play your harrowing blues. Not too long I remain in that old circus train, the sweet bitter. Circus, be my twisted rope. Be the answer, be the answer. My solution to the great unknown. A sweet illusion, lost in confusion. A new connection to my perception. A dancing horse's so naturally. Me no circus, me no circus, me no circus, be my twist and roll. Be the answer, be the answer. My solution to the tale of soul. A a new permission for my religion. A sleeping lion's lion dreams in my forsaken evil schemes. In books and movies, keep talking to me. Across a silver thread, put the sky to bed. We'll put the sky to bed. Oh, we'll put the sky to bed.
Mean Old Circus, gezongen door Gaby Moreno. Bart Jacobs zit in de studio. U hoorde hem net al in deze aflevering van Hoezo Radio. Hij is verbonden aan de Universiteit van Nijmegen, waar hij zich bezighoudt met digitale beveiliging. En hij is genomineerd voor de Huibrechtsenprijs voor wetenschappers die zich meteen inzetten voor een betere samenleving. Ik wilde eens beginnen met die afdeling daar. Jullie hebben een keer de OV-chipkaart gekraakt. Terwijl iedereen ons toch had beloofd dat het dit keer niet te kraken was. Maar jullie lukte het. Jullie hebben een keer de bedrijfspasjes van onder meer Defensie weten te kraken. Hoe moet ik me zo'n afdeling voorstellen? Hoe ziet het er bij jullie uit? En wat voor mensen werken daar? En wat doen jullie daar de hele dag?
Ja, ik denk dat het op zich een gewone universitaire afdeling is. Wat misschien een beetje opvallend is, er lopen een beetje tegendraadse figuren rond. De standaard, laten we zeggen, informaticus is geneigd te denken in termen van functionaliteit. Wat kun je voor leuke dingen met computers doen? Terwijl mensen bij mij in de club meer de neiging hebben om van, wat kan ik er voor nare dingen mee doen? Hoe kan ik het kapot maken? Of hoe kan ik, als ik nou, er staat dat je niet op die knop mag drukken, maar als ik dat nou toch doe, wat gebeurt er dan?
Kortom, iemand zegt, pasje is veilig en jullie denken, oh nou, we gaan eens even kijken hoe veilig dat pasje is.
Ja, precies. Als er publiekelijk heel hard geroepen wordt, dit is veilig, dat werkt op ons als een rode lap.
En hoe gaat dat dan? Want dan gaan jullie op allerlei manieren proberen die OV-chipkaart te kraken. Hoe ziet dat eruit?
In die OV-chipkaart zit een chipje, een MiFi Classic heet die, en die zat ook in die toegangspassen. En we beginnen ermee om eerst proberen te begrijpen hoe die systemen nou werken, hoe die chipjes communiceren. En dat is draadloze communicatie. Dat werkt via elektromagnetische signalen. Dus we zijn begonnen een speciale antenne te bouwen die signalen oppikt en dan omzet in nullen en enen, zodat wij als informaticus ermee om kunnen gaan. Nul en enen, dat is de digitale wereld. En in dit voorbeeld is het wel aardig, hebben we daar eerst twee afstudeerders op gezet. Hele goede jongens. Eentje is bijna klaar met promotie, de andere is bezig. Die zijn ook langer bij ons gebleven. Maar die hebben we als afstudeeropdracht, of eigenlijk afstudeeruitdaging gesteld van, probeer nou eens hier op de universiteit dat systeem zo goed te begrijpen dat je gratis kunt parkeren. Want in de parkeergarage werden dezelfde pasjes gebruikt. Nou ja, je kunt je zich voorstellen, dat is een aansprekende opdracht waar die studenten fanatiek mee aan het werk gingen en daar ontzettend veel tijd en moeite in gestoken hebben. En uiteindelijk hele mooie resultaten behaald hebben in de zin van dat we daarna beter begrepen hoe het systeem in elkaar zat.
En als jullie betalen in de kantine daar op de universiteit, zijn jullie dan ook de afdeling die altijd gratis koffie heeft?
Nou, dat proberen wij wel. Ik kan u in vertrouwen even vertellen dat het nog wel eens gebeurd is in het verleden dat er koffieautomaten kapot zijn gegaan bij ons op de afdeling waar je met zo'n chipknip moest betalen, waar wij experimenten op hadden uitgevoerd. En dan komt er zo'n onderhoudspersoon bij die koffieautomaat en die krabt op zijn hoofd en begrijpt helemaal niet wat er aan de hand is. En die vervangt uiteindelijk maar het hele betalingssysteem dan. En dan hebben wij ergens een verkeerd berichtje naartoe gestuurd, waardoor die computer die erin zit enorm in de war is geraakt.
Ik mag jullie geen hackers noemen, hè? Dat vinden jullie een vervelend woord. Waarom?
Ja, dat vinden we een beetje een vervelend woord. We hebben rond die hele overchip affaire ontzettend veel publiciteit gehad. En ik heb eigenlijk tegen iedere journalist die ik sprak gezegd, nee, wij doen niet aan hacken, wij doen aan wetenschappelijke security-analyse. En ik begrijp het goed dat dat minder goed staat als de koppen in de krant en dat het makkelijker is op schrijven over chipkaart gehackt. Maar het geeft de essentie wel aan wat wij doen. We gaan op een wetenschappelijke manier te werk om die systemen te begrijpen. En vervolgens, als je eenmaal weet hoe ze in elkaar zitten, hoe ze functioneren, de volgende vraag te stellen, is het eigenlijk wel goed beveiligd?
Jullie zijn netjes, moet worden nagegeven, want jullie bellen altijd eerst de autoriteit en zeggen, jongens, dit komt eraan. Vervelend voor jullie, maar we hebben het gekraakt.
Ja, wij volgen wat heet een beleid van responsible disclosure. Dat wil dus zeggen, als wij een probleem vinden, gaan we daarmee eerst toe naar de probleemeigenaar. Degene die.
En hoe nemen die dan de telefoon op? Wat is de eerste reactie? Zegt ja, die nieuwe OV-chipkaart, we hebben hem hoor.
Ja, nou ja, die zijn vaak not amused. Een beetje tandenknarsend is de reactie vaak. Maar mensen aan de andere kant van de lijn begrijpen ook direct dat voor hun enorm belangrijke informatie is. En zijn wel snel in staat om daar professioneel op te reageren.
Is het moeilijk of makkelijk? Bijvoorbeeld het pasje waarmee je alle belangrijke ruimtes van Defensie binnenkomt. Lijkt me een belangrijk pasje. Is het nou moeilijk om dat te kraken?
Nou, daar zat net zo'n MiFi Classic in. En die was uiteindelijk niet zo heel moeilijk om te kraken. Wat natuurlijk wat zorgen heeft gebaard.
Maar bij dacht Defensie je werk? En bij de...
Nee, zonder meer. Kijk, er zijn verschillende fasen erin. Om te beginnen begrijpen, wat zijn die signalen? Daar apparaatjes voor bouwen enzovoort. En het echte informatica werk begint pas als je het in vorm van 0 en 1 hebt. En daar een programmaatje in ziet. Toen we dat eenmaal hadden, was het een dikke maand werk met een paar mensen. En dat is ongeveer, als je het geheel bekijkt, de laatste 20%.
Nou, dat vind ik toch nog wel meevallen. Jullie zijn de good guys. Is het eigenlijk nog wel zo duidelijk in die digitale wereld wie de good guys en de bad guys zijn?
Nou, volgens mij wel. Over het algemeen kun je zeggen, de good guys houden zich aan die policy van de responsible disclosure. We hebben de afgelopen jaren in Nederland toch vrij regelmatig incidenten gehad. ICD-incidenten. Vorig jaar, bijna een jaar geleden, hebben we Lektober gehad. Journalist Brenno de Winter, die het georganiseerd had, dat er iedere dag een beveiligingsprobleem gemeld werd. Maar ook daar, die hield zich eraan dat van tevoren de partijen ingelicht worden.
Maar iedere dag een beveiligingsprobleem, dat lijkt erop te duiden dat het werkelijk heel droef gesteld is met
de
beveiliging.
Ja, dat is ook zo. Dat is ook de boodschap die wij constant uitdragen. Digitale beveiliging wordt zwaar onderschat in onze samenleving, door bedrijven die producten leveren, maar ook overheden die er vervolgens mee werken of regels voor opstellen. En wij als burgers gaan er vaak ook nogal nonchalant mee om. U gaf het zelf ook aan in het begin. Waarom stemmen wij nog niet digitaal? Het besef dat het stemmen zo'n kwetsbaar proces is, dat je dat beter zou moeten beveiligen en uiteindelijk je dus moet baseren op het fysieke proces, het daadwerkelijk de invullen van die papieren, dat de basis is waar je op vertrouwt. Ja, dat besef is niet zo heel breed aanwezig.
Wij zijn als burgers zelf slordig. We zetten alles maar op Facebook. We twitteren erop los. We bewaren onze gegevens online. We laten eigenlijk een spoor van privacygevoelige dingen achter ons de hele dag.
Nou, ik wil een klein beetje tegenspreken of nuanceren. U zegt, we doen dat allemaal. Ik doe het niet.
U dus niet? U zit niet op Facebook?
Nee, ik zit niet op Facebook.
U doet niet aan digitaal bankieren?
Ja, ik heb wel een Twitter-account, maar ik heb een defensief Twitter-account, zodat mensen niet in mijn naam gaan twitteren. Dit is voorzichtig of gevaarlijk om dat hardop te zeggen natuurlijk, maar ik denk dat er ook een boel mensen zijn die zorgvuldig met dit soort dingen omgaan. Natuurlijk, hè, ik ben professioneel misvormd in dat soort dingen, waardoor ik er misschien extreem zorgvuldig mee omga. Maar gewoon zeggen van iedereen is daar maar slordig in, dat is denk ik niet zo. Mensen zijn denk ik langzamerhand ook wel voorzichtig geworden. De meeste mensen begrijpen inmiddels wel dat het niet zo verstandig is om op je Facebookpagina te zetten waar je woont en ook wanneer je op vakantie gaat. En dan voor een verrassing te staan als je thuis komt.
De good guys en de bad guys. Rekent u Facebook wel tot de good guys? Of zegt u inmiddels van, nou ja, die staan toch niet helemaal aan de kant van het publiek?
Nou, dat hangt erg van je waarde- en normenpatroon af. Of je de good guys wil noemen. Kijk, Facebook, moet je goed begrijpen, is uiteindelijk een commerciële onderneming. En wij, u behalve ik, laten we zeggen, zijn niet de klanten van Facebook. De klanten van Facebook zijn de adverteerders. En wij gewone mensen zijn het materiaal van Facebook dat door Facebook uitgebuit wordt om die adverteerders te voorzien en daarvan betaling te krijgen. Dus dat moet je altijd goed in de gaten houden. Facebook is geen publieke dienst. Ook al doen ze zich nog zo graag zo voor.
Dat is een denkfout die veel mensen maken. Die denken wij zijn de klanten van Facebook, maar wij zijn zeg maar wat de varkens voor Unox zijn of de kippen voor Mora. Wij zijn de content.
Ja, nou ja, u drukt het zo uit. In essentie heeft u natuurlijk gelijk. En ik zeg wel zo'n schrapje van, als je werkelijk Facebook als publieke dienst wil zien, moet je het gewoon nationaliseren. En net zo goed als de snelwegen in Nederland toch in publieke handen zijn, moet dit onderdeel van de digitale snelweg misschien ook maar genationaliseerd worden.
En is de overheid dan wel te vertrouwen?
Ja, nou maakt u een hele grote stap. Maar de overheid is net zo goed te vertrouwen als het gaat om het verzorgen van snelwegen in Nederland, waar we het ook met z'n allen een zekere fiducie in hebben.
Wat is uw voornaamste klacht aan het adres van bijvoorbeeld Facebook? Maar we zouden hier ook kunnen praten over Google of over Amazon of over alle grote digitale bedrijven. Wat is uw voornaamste klacht?
Ja, daarvoor moet je denk ik even teruggaan naar het idee informatie is macht. Dat is een heel oud gezegde en dat is meer waar dan ooit. Deze grote informatiegiganten bepalen in grote mate wat wij te zien krijgen. En laat ik een voorbeeldje noemen. Sinds een aantal jaar verzorgt Google gepersonaliseerd zoeken. Dat wil zeggen dat ze de zoekantwoorden die je krijgt afstemmen op de persoon. Laten wij een voorbeeld noemen. Stel, wij typen allebei Egypte in een zoekterm. Dan krijgen wij andere antwoorden. U krijgt misschien strandvakanties, omdat Google u ziet als een hedonistische, gemakzuchtige persoon die het liefste niks doet. En bij mij krijg ik misschien demonstranten te zien, omdat Google mij interpreteert als iemand die meer in die hoek zit.
Kortom, ze bepalen ieders wereldbeeld.
Precies.
Ons wereldbeeld
precies.
Is niet langer hetzelfde. Is dat heel erg? Want uiteindelijk kochten we vroeger in de niet gedigitaliseerde wereld elk ons eigen tijdschrift en onze eigen krant.
Ja, dat is zo. Er zijn een paar dingen over te zeggen. Er is een aardig Amerikaans boekje over verschenen over dit onderwerp, de filterbubbel, wat ik mensen aanraad, die geïnteresseerd zijn over dit soort dingen. Ja, door die ontwikkelingen komt iedereen iets meer in zijn eigen ballonnetje, in zijn eigen bubbel te zitten, die door Google bepaald wordt. En Google zegt misschien op een gegeven moment, nou, ik zie dat mensen eigenlijk niet meer zo geïnteresseerd zijn in nieuws, hè, dus dat laat ik ze niet meer zien. Nou, dat vind ik toch een klein beetje zorgelijk. En je ziet, als je de vergelijking maakt met de krantenwereld. In de krantenwereld hebben wij door de decennia heen, door de ontwikkeling, geleerd toch een scheiding te maken tussen inhoud van die kranten en de financiën erachter, de commerciële zaken. En de meeste kranten hebben een onafhankelijke redactie, maar daarnaast toch een zekere kleur. Bijvoorbeeld van de Volkskrant weet je ongeveer wat je daar te horen krijgt. Van de Telegraaf weet je dat ongeveer.
Redactie. Statuten, redactieraad en de uitgever die moet op afstand blijven van de benoeming van de hoofdredacteur, dat soort dingen.
Precies, maar bij Google lopen al die dingen door elkaar. We typen een zoekterm in, maar we weten niet wat daar voor kleuring achter zitten of voor commerciële belangen erachter zitten. Ze zien u als iemand die graag op vakantie gaat en u krijgt meer vakanties aangeboden. Maar van welke maatschappij? Die maatschappij die het meest aan Google betaalt natuurlijk. Dat is niet in uw belang. Het is in het belang van Google weer. U ziet zo, die informatiegiganten hebben een hele sterke informatiepositie en beginnen steeds meer voor ons te bepalen wat zij denken dat goed voor ons is.
En ze kennen ons, en dat is op zich ook al een bezwaar, dat Google weet wie jij bent. En als je van iemand alle zoekacties bewaart, dan weet je toch best veel over iemand. Wordt het allemaal bewaard?
Nou, Google zegt zich er nu aan te houden dat ze, ik weet niet meer precies, 2 jaar of 1,5 jaar de zoekopdrachten bewaren en daarna weggooien. Maar ik heb wel eens iemand horen zeggen, nou, Google weet meer van mij dan mijn moeder. Misschien is dat een beetje overdreven, maar ik denk dat het wel die kant op gaat.
Wat is het ergste wat kan gebeuren? Want mensen kunnen dingen van je jatten, mensen kunnen je privacy verdelgen, mensen kunnen je dagboek op het internet zetten. Maar wat is in uw observatie het ergste?
Wat volgens mij het ergste is identiteitsfraude. Dat iemand anders jouw identiteit aanneemt en vervolgens in jouw naam allerlei transacties gaat doen, een lening afsluiten op jouw naam, een bankrekening, dingen kopen enzovoort enzovoort.
Dat gebeurt vrij veel, hè?
Dat gebeurt vrij veel. Dit wordt gezien als de snelst groeiende vorm van misdaad. En de mensen die dat overkomt, zijn daar werkelijk verschrikkelijk van slag. Dit is iets wat ook heel moeilijk te herstellen is. Van ga maar eens naar je bank en zeg, ik heb dat niet betaald. En die bank die zegt, ja, maar we hebben hier een kopie paspoort.
Hij had je wachtwoord en je inlogcode en je DigiD.
Ja, en om dat hersteld te krijgen, dat kan maanden, misschien nog wel jaren duren, dat je achtervolgd wordt voor van alles en nog wat. In mijn omgeving is iemand dat overkomen. Nou, ik heb daar gezien, die persoon heeft er gewoon echt nachtenlang van wakker gelegen. En ik denk dat dus die identiteitsfraude een van de meest ingrijpende dingen is die mensen kan overkomen.
En eigenlijk het gevolg van die slechte beveiliging.
Dat kan het gevolg van slechte beveiliging, maar het kan ook het gevolg van zijn dat je zelf wat slordig met dingen omgaat.
Als u een ouderwetse overvaller in de krant ziet staan, zo een met een bivakmuts en een handwapen die een snackbar te grazen neemt. Denkt u dan wat 1.0, wat naïef, dat kan makkelijker?
Ja, dat is een old school loser natuurlijk. Hè? Dat is,
want het geld ligt elders gewoon voor het oprapen.
Ja, het is interessant als je het iets systematischer bekijkt en bijvoorbeeld gegevens van de Nederlandse Vereniging van Banken bekijkt. Die publiceren daar jaarlijks over. En als je kijkt naar de cijfers van de fysieke bankovervallen, nou, dat is een strak dalende lijn. En als je kijkt naar de fraude met internetbankieren of skimmen van bankpassen, dat gaat flink omhoog. De schade daardoor. Dus ik heb een negatief carrièreadvies tegenover de persoon die zichzelf zo ziet staan met een bivakmuts en een geweer, afgezaagd geweer in de hand.
Niet echt van deze tijd. We hadden het aan het begin van de uitzending over cyberoorlog. Daar zou je hetzelfde over kunnen zeggen. Namelijk dat ouderwets met een tank het land inrollen misschien ook een wat ouderwetse manier van oorlog voeren is.
Ja,
als je ergens gewoon de stroom kan uitschakelen op afstand.
Ja,
ik noem maar wat.
Inderdaad. En je ziet ook dat de verschillende grote landen in de wereld daar massief op aan te investeren zijn om de cyberoorlog uit te kunnen voeren. En er wordt de laatste jaren veel strategisch over nagedacht van hoe moet dat ingezet worden in combinatie met met wat heet kinetische oorlogsvoering. Hè. Kinetisch is bewegingsenergie. Dus gewoon kogels en granaten en andere zaken waarmee gewoon fysieke vernieling aangericht kan worden.
Een ander ding, hè. Naast cyberoorlog, wat op dit moment al aan de hand is. Er wordt nu een cyberoorlog tegen Iran gevoerd. China die zit hier gegevens te hacken. Dit is op heel veel niveaus aan de hand. Maar laten we toch even teruggaan naar ja, de basis, namelijk dat mensen slecht geïnformeerd zijn. Hoe is dat in te halen? Ziet u dat als uw taak?
Nou, het is niet alleen van dat mensen slecht geïnformeerd zijn, maar ook dat mensen vaak producten krijgen die niet goed beveiligd zijn. En wat ik wel een aardig voorbeeld vind is, als je 5 jaar geleden door een willekeurige stad in Nederland liep met je wifi aan op je telefoon of op je computer, dan zag je heel veel open netwerken. Als je dat nu doet, is dat bijna helemaal verdwenen. En het is een interessante vraag waar dat nou door komt. En ik denk een combinatie van dat mensen zelf zorgvuldiger zijn geworden in dit soort dingen en zich realiseren dat ze hun netwerk moeten beveiligen, versleutelen. In combinatie met de fabrikanten, de leveranciers van die apparaten, die mensen ertoe min of meer toe dwingen om als ze die apparaten aanzetten om eerst de versleuteling goed in te stellen. Dus het is van twee kanten. Ik hou er niet van om alleen maar op te gaan zitten hameren van die domme consument. Die moet nou verteld worden dat hij niet meer op oké moet klikken de hele tijd. Maar als die consument geen fatsoenlijke middelen in handen krijgt. En dan zijn OV-chipkaart en weet ik wat. Hè, er zijn tientallen voorbeelden van te noemen waar er gewoon inadequaat beveiligde producten aan mensen geleverd worden. En zolang dat aan de hand is, is het zinloos om mensen bewust zich van te maken van dat ze daar zoveel mee om moeten gaan.
Ja, de iPhone. Iedereen heeft tegenwoordig een telefoon of een ander merk met digitale applicaties erop. Ja. Dat is ook een ramp voor de privacy.
Ja, nou, het is gewoon een spionageapparaat, laten we eerlijk zijn. Zo'n smartphone in je binnenzak.
Wat is de ergste app wat u betreft?
Nou, daar wil ik geen uitspraak over. De ergste app is de app die overal bij kan en dat niet nodig heeft. Je kunt voorbeelden, mensen kennen ze waarschijnlijk zelf wel van onbenullige spelletjes die in één keer je sms-verkeer moeten lezen of je GPS-locatie of weet ik wat allemaal. Dat zijn natuurlijk handige spionagemiddelen. En ik roep ook altijd van, stel dat ik bij de Chinese of Russische geheime dienst zou werken, zou ik een spelletje maken als Angry Birds. Dan zat ik bij 100 miljoen mensen op de telefoon die allemaal oké geklikt hebben. En ik kan bij alle gegevens uit hun privéleven. Het bewustzijn hiervoor is heel erg laag. Maar ook nogmaals, de fabrikanten die dit aanleveren, let er totaal niet op. En ja,
of je soort camera, die schijnt ook gebruikt te kunnen worden op afstand?
Ja, dat kan natuurlijk ook door apps, dat die op afstand de camera aanzetten. Ik las dat de laatste update van YouTube je ook toestemming vraagt om op afstand je camera aan te zetten. Nou ja, het ideale spionagemiddel. Ik zou bijna zeggen, gewoon overheden en bedrijven moeten gaan verbieden dat smartphones binnen hun deuren gebruikt worden. Want dit is een ideaal middel om natuurlijk allerlei bedrijfsgeheimen naar buiten te halen. Het loopt hier, vind ik, werkelijk vanuit mijn achtergrond spuigaat uit.
Ziet u ook een lichtpuntje? Ziet u aan deze donkere, opdoemende, zwartgekleurde hemel ook nog ergens een zonnestraal van, we worden wat wijzer?
Nou, heel weinig, eerlijk gezegd. Want die smartphones en van Apple en van Google en zo, die informatiegiganten die erachter zitten, hebben er geen belang bij dat wij zorgvuldig met die gegevens omgaan. Integendeel, ze proberen ons alleen maar te stimuleren om transparant te zijn, zodat zij die gegevens verder kunnen gebruiken. Dus uiteindelijk zijn dit soort zaken ook een kwestie van macht. En er zijn weinig partijen met een machtige positie die opkomen voor privacy in dit.
Ook niet de overheid en de wetgever?
Nou, heel beperkt maar. Maar ja, wat moet een overheid in Nederland tegenover Google doen en tegenover al die smartphone producenten? U vraagt naar een lichtpuntje. Laat ik een klein beetje dit ook misbruiken om er enige reclame voor te maken. Wij zijn bezig met een digitaal systeem, ook gebaseerd op smartcards, waarmee je heel zuinig met informatie om kunt gaan. Waarbij je bijvoorbeeld als je online een bepaalde film of spel wil kopen of drank wil kopen, kunt laten zien, kunt bewijzen dat je boven de 18 bent, zonder dat je feitelijk aantoont wie je bent. En dat systeem is gebaseerd op attributen. En attributen zijn bijvoorbeeld, u bent man, u bent boven de 18, of u bent student, of gepensioneerd, bejaard. Op basis daarvan kunnen heel veel transacties al plaatsvinden op een privacyvriendelijke manier, zonder dat uw identiteit in het geding is, waardoor u ook niet het risico loopt om slachtoffer te worden van identiteitsfraude.
Kortom, er zijn wel manieren om het wat beter te laten gaan, maar vooralsnog bent u niet optimistisch.
Ja, ik wil zeker niet hier een techno-pessimist in zijn. Technische middelen kunnen ook goed ingezet worden om privacy juist te beschermen, om zorgvuldig met gegevens om te gaan. Maar je ziet dat grote partijen daar vaak niet zo'n belang bij hebben.
Wat is uw advies aan de luisteraar? Zegt die Facebook op, stop met twitteren en loop gewoon naar het bankfiliaal?
Denk heel goed na wat je doet. Wees zorgvuldig in wat je twittert en wat je op je Facebookpagina zegt. En we moeten denk ik toch ook met z'n allen wat meer leren om zorgvuldig in die digitale wereld om te gaan.
Bart Jacobs, dank u wel. En veel succes met de nominatie van de Huibrechtse prijs. Dank u.
Crystal ball, keep rolling on. I don't wanna see the things to come. The early light has scared the night, and something tells me I'll be on my way. Two floors up and down, and I am back in shape. Third floor's the crown, a perfect mind. So hard to find. Oh, I'm on my way. I see a sad, what can I say? Try to see it my way. They're driving cars on the moon and Mars. I hope that I will.
Jarenlang presenteerde hij het wetenschapsnieuws in dit programma, maar nu is hij fulltime met de muziek bezig. Anne Soldaat en het nummer heet On My Way. De kettingvraag.
De vraag werd afgelopen vrijdag gesteld door Bert Smit.
Ik ga ervan uit dat homoseksualiteit voor het grootste gedeelte bepaald wordt door genetische factoren. Als je het niet zo aan zou nemen, dan kom je in een andere discussie terecht. Maar goed, ik vraag me nu af hoe deze eigenschap de evolutie heeft kunnen overleven. Want ja, als er één eigenschap is die rechtstreeks van invloed is op het succes van voortplanting en dus op het voortbestaan van die eigenschap, dan is het toch deze wel. En toch, na al die miljoenen jaren dat de mens op aarde zit, is die eigenschap nog steeds aanwezig. Dus hoe kan dat?
Hans Breuwer is evolutiebioloog verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond.
Goedenavond.
Ja, hoe kan dat, dat homoseksualiteit nooit is weggeselecteerd in de evolutie?
Ja, nou ja, dat is een hele, hele interessante vraag. Ik bedoel, één punt wat al werd aangegeven is dat homoseksuele mannen zich niet voortplanten. Maar dat is, ik denk in de praktijk, is dat ongetwijfeld niet aan de hand. Dus dat ze zich helemaal niet voortplanten, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Maar er is wat onderzoek aan gedaan om uit te vogelen of het in hoeverre het genetisch bepaald is. En in 2008 is er een studie gedaan ergens door een groep Italianen. En die hebben een stamboomonderzoek gedaan. En die hebben gekeken naar het aantal kinderen wat moeders van homoseksuele zonen hebben gekregen. En ook de tantes, oftewel de zussen van die moeders. Ja, en uit die studie kwam naar voren dat die moeders en die tantes die een hogere vruchtbaarheid of van meer kinderen produceren dan moeders van van heteroseksuele mannen, zeg maar. Dus de homoseksuele man die plant zich, zeg maar, minder voor. En dan zou je dus die eigenschap in de loop van de evolutie moeten kwijtraken. Maar het levert een voordeel op, die variant kennelijk, in zussen die dus genetisch overeenkomend zijn, of in hoge mate genetisch overeenkomend zijn met hun homoseksuele broers.
En hebben die zussen dan ook datzelfde gen, dat homogen?
Ja, het lijkt er dus op, tenminste, die studie laat klein beetje, of laat zien eigenlijk dat het op het X-chromosoom ligt, zeg maar. En dat wordt dus van moeders naar kinderen doorgegeven, wordt via de moederlijke lijn doorgegeven. En het lijkt er dus op dat die eigenschap, dat X-chromosoom in de dochters, levert een hogere of meer nakomelingen oplevert. Dus die zeg maar de zussen van homoseksuele mannen, hebben een hogere vruchtbaarheid. En daardoor heb je overal gezien is de uitkomst dat die genetische variant dus toch een voordeel heeft in de evolutie. Ook al is het bij homoseksuele mannen een nadeel in die zin dat ze zich niet voortplanten.
Maar is het homogen wel zo goed geïdentificeerd? Kan je echt zeggen van, nou ja, daar zit dat gen?
Nee, dat is zeker nog niet het geval. Dat het erfelijk is, in zekere mate erfelijk bepaald wordt, dat is wel duidelijk. Maar wat dat gen precies is, en waarschijnlijk is het ook zo dat er niet één genetisch stukje informatie is, maar dat er een verschillende stukjes genetische informatie allemaal bij elkaar daar een invloed op uitoefenen. En dan heb je natuurlijk ook nog de maatschappij, de cultuur, die ook nog een van invloed zijn in hoeverre die genetische eigenschappen dan ook tot uitdrukking komen, dat we ze aan de buitenkant kunnen zien, zeg maar.
U zegt er is dan waarschijnlijk toch een soort voordeel, omdat die dan via de zus van de homoseksueel voortgaat in de evolutie.
Ja.
Wat zou dat voordeel kunnen zijn?
Nou ja, het voordeel is dus die zus of die verwanten van die homoseksuele man, dat die dus meer kinderen produceren en dat er dus ook meer kinderen met die eigenschap dan ook de volgende generatie ingaan.
Maar waarom? Hoe komt
omdat
dat?
Het dus, omdat ze dus simpelweg, dat is simpelweg vanwege het feit dat er dus meer kinderen zijn die eigenschappen hebben. Laat ik zo zeggen, als je dat dus vergelijkt met, stel dat moeders van homoseksuele zonen meer kinderen produceren, zeg dat die 10 kinderen produceren waarvan er 5 mannetjes en 5 vrouwtjes zijn. En die 5 dochters die produceren ook allemaal weer 10 kinderen. Dan heb je, zeg maar, nou, snel uitgelegd, heb je 50 kinderen in de volgende generatie die eigenschap hebben. En als die eigenschap dus niet aanwezig is, dan produceert zo'n moeder iets minder kinderen. Stel dat hij bijvoorbeeld 8 kinderen krijgt, dat zijn wel hele grote aantallen voor mensen, dan zou je dus weer 4 dochters en 4 zonen hebben. Dus dan heb je 4 keer 10 moeders, dan heb je dus in totaal 40 dochters die eigenschap hebben. Terwijl een moeder van homoseksuele zonen dus 50 dochters zou krijgen uiteindelijk.
En dat is dus een klein voordeel.
En dan kun je dus snel uitrekenen. Dus heb je dus 50 individuen met die eigenschap tegenover 40 individuen die eigenschap niet hebben. En ja, zo zie je dat die eigenschap dan toch in een groep mensen of in een populatie kan blijven.
Nou wordt er ook wel eens gezegd dat homoseksuelen zich weliswaar niet voortplanten, ja, maar dat ze op een andere wijze een voordeel bieden aan de soort.
Ja, dat is een iets andere verklaring. En dat zouden bijvoorbeeld in de dierenwereld zie je dat heel veel. Daar heb je bijvoorbeeld alfamannetjes of dominante mannetjes die dus de competitie aangaan met andere mannen. En op die manier proberen toegang te krijgen of zich voor te planten met zoveel mogelijk vrouwen. Ja, als je nou niet zo sterk bent, dan zou je stil in een hoekje kunnen gaan zitten en denken van nou, het lukt me toch nooit. Nou blijken er in de dierenwereld hele slimme oplossingen voor te verzorgen te zijn. En dat zijn dus mannetjes die zich dan vrouwelijk gaan gedragen.
De sneaky fucker wordt dat wel genoemd.
Ja,
hè?
Dat klopt. Bij vogels komt het heel veel voor. Inderdaad, dat is zo. Dus die zijn dus aan de buitenkant, zien ze er als een vrouwtje uit. En die worden dus door de alfamannetjes ook getolereerd en niet aangevallen. En dan op het moment dat het alfamannetje bezig is met het vechten met andere mannetjes, dan kan zo'n sneaky male, die kan daar dus dan even tussendoor gaan en toch zijn genetisch materiaal doorgeven en zich voortplanten.
Maar is een sneaky fucker hetzelfde als een homo?
Ja, dat zijn natuurlijk... Nee, dat zeker niet. Laat ik zo zeggen, dat weet ik eigenlijk niet. Ik bedoel, dat is een kwestie van hoe je de zaak gaat definiëren. En bij mensen moet je er altijd heel erg voorzichtig en precies in zijn hoe je dat gaat definiëren. Maar ja, goed, als je individuen met vrouwelijke gedragingen in de dierenwereld, als je dat als homoseksueel gedrag wil bestempelen, ja, dan zou je kunnen zeggen dat het homoseksuelen zijn. Maar om nou te zeggen dat dit de sneaky fuckers zijn, dat is...
Dan rommelen we toch een beetje met de definitie. Maar er is dus toch een genetisch voordeel. U mag een nieuwe vraag stellen.
Mijn vraag die gaat een beetje in dezelfde richting. Maar dat is ook een vraag die mij ook al wel een tijdje bezighoudt. En dat heeft te maken met de aantallen zonen en dochters die bij mensen geproduceerd worden. En wat je ziet, dat is dat aan het eind van wereldoorlogen en andere grote oorlogen zie je dat... Ja, die geslachtsverhouding verschoven is naar de mannen. Er worden dan meer zonen geboren dan dochters. En dat is eigenlijk een beetje in tegenspraak met de manier waarop zonen en dochters gemaakt worden. En dat is dat je gewoon een X- of een Y-chromosoom hebt, een geslachtschromosoom hebt. En dat je dus een 50% kans hebt dat een boreling man is of een boreling dochter is. Maar in de praktijk, en zeker na wereldoorlogen, blijkt dat dus toch richting... Het is een klein beetje, maar richting de mannetjes te verschuiven. Mijn vraag is eigenlijk ook, hoe kan dit?
Wij gaan op zoek naar iemand die het weet en dat hoort u morgenavond. Hans Breeuwer, dank u wel.
Goedenavond, graag gedaan.
Dat was Hoezo Radio voor vandaag. Morgenavond dus weer een Hoezo Radio, dan gepresenteerd door Jeroen Dirks. Op onze website vindt u alle informatie over deze en andere afleveringen. En kunt u ook alles terugluisteren. www.hoezoradio.nl. En u kunt mailen met opmerkingen of vragen. hoezoradio@ntr.nl. Dank voor het luisteren en nog een fijne avond.